Dat helpt. Het noodlot als je een onderwerp als de dood behandelt is dat je een hele stapel vragen krijgt. Dus ik heb belet gevraagd dat we niet zingen, althans nu niet, en dat ik aan die grote stapel ga beginnen. Er zijn een paar vragen over hetzelfde, dat heb ik zo in een tussenzin gezegd en dat roept dan meteen vragen op. En die schuif ik lekker door naar de volgende keer. En dat is namelijk de vraag, u heeft gezegd dat wij met Christus zullen regeren, maar over wie dan toch in vredesnaam? Nou, ik zou zeggen, kunt u het nog 4 weken volhouden met die vraag? Red u dat nog? Dan komt dat vanzelf in orde. Wat is het beeld van de Jordaan? Ja, u dacht nou de Rode Zee, dat is wel mooi. De Jordaan heeft men vroeger natuurlijk, denk maar aan allerlei Negro spirituals, verbonden met het lichamelijk sterven. Maar het beloofde land is ook een beeld van een geestelijke werkelijkheid die wij nu mogen kennen. Met Christus in de hemelse gewesten. Ik ga daar niet over uitweiden, maar de Jordaan en de Rode Zee zijn allebei een beeld van de dood. De dood waar we doorheen geleid worden, om verbonden te worden met de levende Christus. Het eerste leidt ons in de woestijn, dat heeft te maken met het leven van alle dag, met alle strijd die daarbij hoort. Het andere leidt ons in het beloofde land en dat is een beeld van ons gemeenschap met Christus in de hemelse gewesten. Maar dat is veel te ver om daarover uit te weiden. Kun je zeggen dat er geestelijk in Nederland of de westerse wereld iets mis is, juist omdat er geen vervolging is? Met andere woorden, of als antwoord, stel dat iedereen christen radicaal voor God zou leven, zou er dan juist wel vervolging komen? Ja en nee, zou ik willen zeggen. Ten eerste, er is wel vervolging, ook al betekent dat niet gevangenschap en martelingen en marteldood. Vervolging is ook alleen al het niet serieus genomen worden, dat mensen je links laten liggen omdat je bij de Heer Jezus hoort. En alle die godvruchtig willen leven, zegt Paulus aan Timotheus, dat citeerde ik straks al, maar om het wat aan te scherpen, alle die inderdaad consequent als christen leven. Zoals het in Galaten 6 staat. Toen Gert en Hermien nog goed waren, zongen zij, tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Voor de rest moet ik niet meer veel van ze hebben, maar dat lied is toch wel erg mooi eigenlijk. En als we dat radicaal zouden beleven, dan zouden wij zeker meer verzet merken. Ja, we hebben ons aardig aangepast en dan heb je er minder last van. Dat is zeker waar. Maar ik denk dat het wel degelijk vervolging is. Maar dan niet in die harde zin, maar wel in de zin dat mensen je niet erg serieus nemen. U zegt dat het koninkrijk zichtbaar wordt door diegenen die zich stellen onder de heerschappij van Christus. Wordt het koninkrijk ook zichtbaar doordat ongelovigen zich bewust of onbewust houden aan de koninklijke wetten van God? Bijvoorbeeld trouw in relaties, eerlijkheid in zaken enzovoort. Het antwoord luidt nee. Daar komt het niet in zichtbaar. Want het koninkrijk Gods wordt niet zichtbaar doordat mensen fatsoenlijk leven, maar doordat mensen zich stellen onder het gezag van Christus. Dat is het grote verschil. En het is ongetwijfeld waar dat er mensen in deze wereld zijn die soms zich fatsoenlijker gedragen dan sommige mensen die zich wat hun belijdenis betreft onder het gezag van Christus hebben geplaatst. Dat is waar. Maar die eersten die zo fatsoenlijk leven in deze wereld hebben dat nooit gedaan uit respect voor Christus of omdat ze zich onder zijn heerschappij gesteld hebben. Ze doen het niet in gehoorzaamheid aan hem. En die tweede groep heeft dat wel gedaan, ook al komen ze daarin schromelijk tekort zo af en toe. Hun leven betekent toch fundamenteel zich gesteld te hebben onder het gezag van de opgestane en verheerlijkte Christus. Dus dat moeten wij goed onderscheiden. In deze wereld zijn veel mensen die leven als de rijke jongeling. Die rijke jongeling was een oprecht en eerlijk mens. Daarom staat er in Marcus 10, de Heer Jezus had hem lief. Had hem lief, omdat hij zag deze jongen wil echt. Maar wat die jongen zocht was het koninkrijk Gods. Hij was er niet hoor, ondanks dat hij zo oprecht was en zo beminnelijk, letterlijk. De Heer Jezus had hem lief, maar voor zover we weten is hij er niet gekomen. Hij wendde zich af. Of dat later nog goed gekomen is, weet ik niet. Dus hij was er nog niet. Hij moest het nog echt binnengaan. En dat doe je niet door nog fatsoenlijker te worden, maar dat doe je door je bewust onder de heerschappij van Christus te stellen. Diverse malen zei u baasje zijn spelen. Heb ik dat echt gezegd? U wilt hier hopelijk wat meer op ingaan. Hoe subtiel is het? Leiding geven is dienen en je daaraan willen onderwerpen. Dus de tegenstelling baas zijn, leiding geven. Ja, nou, ik kan niet zo erg herinneren dat ik er erg veel over gehad heb. Het is ongetwijfeld zo dat wij onder degene die onder de heerschappij van Christus staan, nog weer mensen moeten onderscheiden die leiding geven aan anderen en anderen die leiding ontvangen. Zo is het binnen de gemeente, ouderlingen of oudsten enerzijds en gewone gemeenteleden anderzijds. Zo is het met de christelijke overheid, of niet christelijke overheid. Zo is het met papa en mama in het gezin. Het is heel belangrijk dat beiden zich daarbij, als ze de Heer Jezus kennen, zich onder de heerschappij van Christus stellen. Dat is eigenlijk wat Paulus doet in het onderwijs aan heren en slaven. Hij past zich aan bij de verhoudingen zoals die toen bestonden, maar de principes zijn precies hetzelfde. Hij zegt tegen die meesters, denk erom, jullie hebben zelf ook een meester in de hemel. Je zou tegen de papa's en mama's kunnen zeggen vandaag de dag, denk erom, jullie hebben ook een vader in de hemel. Bedenk dus dat jullie als kinderen gehoorzaam zijn aan hem. Ook in de wijze waarop je zelf als vader of moeder leiding geeft aan kinderen. Als je werkgever bent, baas mag je niet meer zeggen, of wat dan ook, of je toezicht hebt op een aantal mensen die ondergeschikt zijn, doe dat dan als iemand die zelf ondergeschikt is aan Christus. En aan de andere kant, als je ondergeschikte bent, werknemer of in Bijbelse tijden slaaf, bedenk dan dat als jij een aards persoon dient, dat je dat doet alsof je Christus zelf dient. Dus beide worden verwezen naar het Koninkrijk Gods. Beide worden verwezen naar hun eigen relatie van ondergeschikte aan Christus. En dat betekent dat de meesters dus niet zullen onderdrukken. En dat ze niet hun eigen baten leiding geven, zoals Petrus dat zegt in 1 Petrus 5. Niet om schandelijk gewin, maar als mensen die zelf in de eerste plaats Heer Jezus dienen. En zo ook leiding geven aan anderen. Het is altijd afgeleid gezag dat ze hebben. Het is afgeleid aan wat God ze heeft gegeven. En ze moeten ook zelf in de eerste plaats zich aan het gezag van God onderwerpen, voordat ze goed leiding kunnen geven aan anderen. Als wij in Gods koninkrijk zullen leven, hebben wij dan nog onze aardse gaven meegebracht? En kunnen wij God en zijn koninkrijk ook daarmee verder verheerlijken, tot eer van zijn schepping? Dat hoort ook een beetje bij de volgende keer. Aardse gaven is een verwarrende term. Als u bedoelt uw schildergaven of uw tuincapaciteiten, ik weet het niet. Misschien bent u heel goed in het zeevissen. Nou, er staat er zal geen zee meer zijn, dus u hebt pech gehad. Maar het kan ook zijn dat u bedoelt uw geestelijke gaven. En dat is natuurlijk wel een heel ander onderwerp. En daarvan kun je afvragen vragen hoeverre ze nog nodig zijn in die nieuwe wereld. Ook hiervan zou ik zeggen, laten we meenemen naar de volgende keer. Want de volgende keer gaan we het hebben over het Koninkrijk Gods in het boek Openbaring. Dus om de zuiver toekomstige aspecten van dat Koninkrijk Gods. Als we spreken over het duizendjarige rijk, nou, het is de vijfde keer zeg. Jongen, die ene tussenzin van mij die heeft heel wat overhoop gehaald. Over wie zullen wij dan toch wel regeren? Het wordt steeds spannender, hè? U redt het niet 4 weken lang zo te wachten. U kunt het u vast in de Bijbel gaan lezen. Want daar staat het antwoord. Wat is in het licht van deze preek over de doop en het koninkrijk van God de betekenis van de doop van Jezus? Dat is een heel andere, dat heeft te maken met de doop van Johannes natuurlijk. De andere vraagsteller zegt, hoe ziet u de doop van Johannes inhoudelijk? De doop, of het nou de proselietendoop is, of het is de doop van Johannes, of het is de christelijke doop, is altijd een introductierite. Nogmaals, evangelische christenen die er een soort geloofsbelijdenis in zien, dus een belijdenis van iets wat met je gebeurd is, die miskennen dat helemaal. Het is een introductierite. Het is een symbolische handeling waarmee je geïntroduceerd wordt tot iets. Bij de proselietendoop was dat het jodendom. Bij de doop van Johannes was dat gezelschap van gelovige joden die zich wilden voorbereiden op de komst van de Messias en daarvoor hun zonde beleden. Het was een doop der bekering tot vergeving van zonden. Zo introduceert ons de christelijke doop ook tot een bepaald terrein. Of je dat nou noemt het verbond, of je noemt dat het koninkrijk gods, of je noemt dat de kerk. Daar is een mooie discussie over op te zetten. Maar het is een introductierite. Een symbolische brengen op een bepaald terrein. En het bijzondere van de doop van Johannes is dat hij niet bekering en vergeving van zonden nodig had. Ik bedoel de Heer Jezus, die de doop van Johannes onderging. Maar de Heer Jezus heeft zich door de doop van Johannes vrijwillig aangesloten en gevoegd bij die mensen die zich zo met verootmoediging tot hem wenden. Tot die getrouwen in den landen in wie hij welbehagen had, om Psalm 16 te citeren. En hij heeft zich bij hen gevoegd, hij heeft zich met hen één gemaakt door langs diezelfde weg toe te treden tot dat gezelschap, door die weg van de doop van Johannes. Dat is eigenlijk een daad van grote ootmoed en nederigheid. Hoe ziet u de doop van Johannes naar aanleiding van Handelingen 19, waarbij de discipelen van Johannes gedoopt worden in de doop van de Heer Jezus Christus? Wel, de doop van Johannes kon je niet verder introduceren dan in het gezelschap dat de Messias zou verwelkomen. Maar nu de Messias allang gekomen is en zelfs gestorven en opgewekt en verheerlijkt is. Ja, daarvoor is die doop van Johannes te mager. Wij zijn een paar stappen verder. En die komen tot uiting in de christelijke doop. Wat is nu voor onze reis door de woestijn het nut van de doop als er ook behoudenis is zonder doop? Aha, kijk. Nou moeten wij eventjes een heel groot misverstand uit de wereld helpen. Het woord behoudenis heeft vele betekenissen. En er staat inderdaad letterlijk in 1 Petrus 3, daarvan behoudt de doop nu ook u. De doop behoudt, de doop redt. Maar als wij het over behoudenis hebben, dan hebben wij het gewoonlijk over wat Petrus noemt in 1 Petrus 1 vers 9, de behoudenis van de ziel. Dan hebben we het over wedergeboorte. Dan hebben we het over wat er aan de binnenkant gebeurt. Daarvoor is het genoeg om je tot de Heer Jezus te wenden, je zonde voor God te belijden, de Heer Jezus als verlosser aan te nemen. Dan heb je de behoudenis der ziel. Daar voegt de doop niks aan toe. En hij doet er niets aan af. En de moordenaar op het kruis heeft zo de Heer Jezus leren kennen, ook al zag hij er niet veel van. Maar zijn hart heeft zich tot de Heer Jezus gewend en hij hoefde zonder de doop, kon hij zo de heerlijkheid binnengaan. Daarom zei ik ook, als u wist dat u morgen zou sterven, dan, voor mij mag het, maar dan zou die doop niet veel betekenis hebben. Want de doop heeft niet te maken met uw gaan naar de hemel. De doop staat aan het begin van uw aardse wandel als christen. En ook dat is een vorm van behoudenis. Laat u behouden of laat u redden van dit verkeerd geslacht, lazen wij in Handelingen 2. Je kunt wel zeggen, ja, maar dat heb ik in mijn hartje al gedaan. Ik heb voor de Heer Jezus gekozen, dus ik heb met die mensen niks meer te maken. En dan zegt de Heere God, nee, maar zo heb ik het niet verordend. Dat is niet iets wat je in je hartje doet, zo tussen jou en God. Het is iets dat in een uiterlijke handeling zichtbaar moet worden. Een handeling waarbij dus symbolisch natuurlijk duidelijk wordt, openlijk zichtbaar voor iedereen, dat je van de ene kant overgaat naar de andere kant. Of je die andere kant nou het verbond noemt, of het koninkrijk, of de kerk. Maar in elk geval, je voegt je bij een gezelschap en je verlaat een ander gezelschap. En dat is een verkeerd geslacht dat je verlaat. En dat doe je niet in je hart. Dat doe je door een zichtbare handeling. Net zoals de doop door de Schelfzee heen, zoals Paulus het noemt in 1 Korinther 10, een zichtbare, openlijke gebeurtenis was, een scheidslijn. Kijk, Israël was al bekeerd bij het paaslam. Toen hebben ze geschuild achter het bloed van het lam. En toen waren hun zonden weggedaan. Maar ze waren nog steeds in Egypte. Pas door de Schelfzee heen werden ze uit de macht van Egypte en uit de slavernij definitief bevrijd. Natuurlijk hoort het bij elkaar. Zonder het paaslam is er geen uittocht uit Egypte. Maar het hoort er wel allemaal bij om die behoudenis te zien in al die facetten. Zowel het oordeel van God was van hen afgewend door het paaslam. Maar ze waren pas uit de slavernij bevrijd toen de Egyptenaren dood op de oever van de Rode Zee lagen. De innerlijke behoudenis, de wedergeboorte, is een zaak tussen God en mij. En die heeft te maken met de vraag van eeuwige rampzaligheid of eeuwige gelukzaligheid. Maar de doop heeft te maken met een plaats hier op aarde. Waar sta jij? Ik gebruik wel eens het voorbeeld van de Amerikaanse burgeroorlog. Toen had je vooral in het grensgebied mensen die tot de zuiderlingen behoorden, maar een noordelijk hart hadden. Die waren ook tegen de slavernij, stonden aan de kant van Abraham Lincoln, maar dat konden ze niet zeggen. In hun hart stonden ze aan de goede kant. Maar ze zaten nog tussen dat verkeerde geslacht. Nou, wat sommige van die mensen deden is, in de diepte van de nacht, heel stiekem lieten ze alles in de steek wat ze hadden. En dan zwommen ze de rivier over. En dan kwamen ze in het noordelijk gebied, dat is in Virginia, waar de rivier een scheidslijn vormde. En dan kwamen ze aan de andere kant. En toen hadden ze niet alleen een noordelijk hart, maar toen konden ze ook vrijuit zeggen, ik sta aan de kant van Lincoln. Dat was niks bijzonders, want dat was iedereen daar. Ze konden zeggen, weg met de slavernij. Moet je daar rustig roepen, want iedereen was daar tegen de slavernij. Nou ja, iedereen was daar tegen de slavernij. Ze hadden voor die tijd een noordelijk hart. Maar ze konden zich nog niet als noordelingen gedragen. Ze hoorden nog bij het verkeerde geslacht. Maar ze gingen door het water heen. En toen stonden ze aan de goede kant. Toen konden ze ook leven als een mens die noordelijke sympathie heeft tegen de slavernij, voor de president. Dat is een groot verschil. In een hart kun je een beslissing nemen voor welke partij je bent. Maar God heeft het zo verordend dat door de dood dat ook zichtbaar wordt waar je staat. Het is maar een symbool. Maar dat woordje maar mag je niet al te sterk onderstrepen, want dan ga je de waarde ervan wegnemen. Dat is net als met het avondmaal. Je kunt ook zeggen, ik kan toch ook wel Christus in zijn lijden en sterven gedenken als ik thuis blijf. Of als ik aan zijn lijden en sterven denk en ik prijs hem daarvoor, dan doe ik dat toch ook. Jawel, maar God heeft het zo verordend dat we daarvoor het avondmaal vieren. Waarom zou je nou eigenwijs zijn? Als je zegt, ik wil bij de Heer Jezus horen, ik wil hem navolgen, ik wil dat aan iedereen laten zien dat ik aan zijn kant sta. Nou, dan heeft God een weg voor aangewezen. Je kunt door het raam er binnen gaan, dan kom je ook binnen. Maar de doop is de deur. Vriend, spreek slechts. Ja, zeker is het een getuigenis. Nee, maar waarvan een getuigenis, dat is het punt. Nee, dat is een hele goeie. Of jij zelf of je ouders spreken een getuigenis uit. Maar veel mensen hebben er moeite mee om te zeggen wat het getuigenis inhoudt. En heel veel baptistisch georiënteerde mensen zeggen, ik getuig hiermee dat ik bekeerd ben en dat ik met Christus gestorven en opgewekt ben. Maar dat is getuigenis niet. Het is niet een geloofsbelijdenis. In die zin is het geen geloofsbelijdenis. Het is niet de belijdenis van iets wat met je gebeurd is. In de doop zelf gebeurt symbolisch iets met jou. Wat je getuigt is, ik wil weg uit deze boze wereld. Wat je getuigt is, ik wil voortaan achter de Heer Jezus aanwandelen. Wat je getuigt is, ik wil voortaan de geestelijke strijd in. Wat je getuigt is, ik wil op weg naar het beloofde land. Wat je getuigt is, ik wil niks meer met Egypte te maken hebben. Wat je getuigt is, ik wil tegen de Amalekieten vechten. Wat je getuigt is, ik wil niet langer aan de kant van de verliezer staan, maar aan de kant van de overwinnaar. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Natuurlijk is het een getuigenis. Dat je of uitspreekt voor je kinderen, want daar wil ik nog geen discussie over. Of dat je zelf uitspreekt. Dat laat ik nou even in het midden. Maar het is wel degelijk een getuigenis. Je zegt een hele hoop. Maar je zegt niet wat er met je gebeurd is. Als je jezelf laat dopen, zeg je niet, we hadden een broeder die zei, zijn hier jongelui die gestorven zijn met Christus en die nog begraven moeten worden. En toen zei ik tegen een man, je gaat levende mensen begraven, want ze zijn niet alleen gestorven met Christus, ze zijn ook opgewekt met Christus. Dat is één geheel. Wil je dan levende mensen gaan begraven? Dan kun je problemen met de wet krijgen. Kijk, hij werkte zich vast in de beeldspraak. Maar het is niet een getuigenis dat ik met Christus gestorven en opgewekt ben. In de doop zelf word ik tot de dood van Christus en tot de opgewekte Heer gevoegd. Symbolisch, maar even zo goed gebeurt het. Goeie vraag. Het is dus wel degelijk een getuigenis, als je maar weet waarvan. Daarom ziet het vooruit. En dat is, als we dat gaan zien, is ook één belangrijk verschilpunt tussen kinderdopers en grootdopers weggeruimd. Want die grootdopers zeggen altijd, ja, maar hoe kunnen die kinderen nou hun geloof beleiden? Want dat hebben ze nog helemaal niet. En dan zeg ik, ja, maar daar gaat de doop ook helemaal niet over. En dan krijg je, Nou, daarom is het zo belangrijk dat we daar eens goed over nadenken. Deze avond heb ik niets te vragen. Willem, je hebt met vuur gesproken, duidelijke taal, en het heeft mijn hart geraakt. Ook een brok in mijn keel. God heeft jou deze lezing gegeven. Ik hoop dat veel meer mensen dit mogen horen. Gaan de vragenbespreking er ook uit vanavond? Gaat vanavond nog de lucht in? Of de ether, of hoe zeg je dat op het internet? De eer gaat naar God en de complimenten gaan naar jou. Liefs, een kind van God. Dat moet een vrouwelijk kind van God zijn, want de mannen schrijven daar nooit liefs onder. Liefs. Veel liefs terug, onbekende zuster. Ten slotte de verboden vraag, hebben we voor het laatst bewaard. Naar aanleiding van uw referaat blijf ik het moeilijk vinden om dit alles wat gezegd is toe te passen op de kinderdoop. Petrus schrijft dat we gered worden door de doop. We worden bewaard van de toren, zoals u zei, maar dit kan niet gezegd worden van alle gedoopte kinderen. U wilt dus toch per se dat ik daar nou... Ik zal u vertellen, wat ik gezegd heb vanavond is in principe allemaal van toepassing ook op de kinderdoop. Ik laat me vanavond niet uit het veld slaan. Petrus schrijft dat we gered worden door de doop. Ja, en als u nou een aanhanger van de grootdoop bent, vertelt u mij dan eens hoe de doop u gered heeft. Want de meeste grootdopers maken ervan, als je gered bent, doordat je je bekeerd hebt en de Heer Jezus hebt aangenomen, dan moet je je laten dopen. En dan zeg ik, nee, er staat niet, als je gered bent moet je gedoopt worden, er staat de doop zelf redt jou. En dan zijn ze helemaal de kluts kwijt. De doop zelf redt me. Ja, dat staat er. Ja, maar dat betekent... Nee, dat staat er niet, wat jij denkt dat er staat. Wij zeggen, oh, ben je gered, dan moet je gedoopt worden. Nee, de Bijbel zegt, de doop redt jou. Ben je gestorven met Christus, dan moet je gedoopt... Nee, je wordt gedoopt tot de dood van Christus. Heb je Christus aangedaan, dan moet je gedoopt worden. Nee, door de doop doen we Christus aan. Begrijp je wat ik bedoel? Als dat kwartje gaat... Of we hebben geen kwartjes meer, dat is nou moeilijk. Als die euro gaat vallen... Dan is een heel groot conflictpunt tussen kinderdopers en grootdopers weggenomen. Hé, dat zou wel een boel schelen. Als we gingen snappen wat het betekent dat we gered worden door de doop. We worden bewaard voor de toren zoals u zei, maar dit kan ik niet gezegd worden van alle gedoopte kinderen. Oh nee? Natuurlijk niet, ze moeten daar persoonlijk een hart aan de Heer Jezus geven. Dat is heel erg belangrijk. Maar daarom noem ik dat mooie voorbeeld van Jochebed. Die zei, mijn kind is bestemd voor de dood. Want de farao heeft gezegd dat we alle kinderen in alle jongetjes in de Nijl moeten werpen. Dus ook dit kindje is prijsgegeven aan het oordeel van de Nijl. Oké, ik breng het in de dood. Maar in een dood waarin het veilig is. Dat is de dood van Christus. Zoals Noach door de water van de zondvloed heen ging... Maar in een veilige ark. Mooi dat het allebei ark wordt genoemd. Ik geloof trouwens niet dat het hetzelfde woord is, maar dat weet ik even niet zeker uit mijn hoofd. Maar in elk geval, op een veilige wijze gingen zij allebei door de dood heen. Toen mijn vrouw en ik verloofd waren, toen was het nog niet mijn vrouw dus. Toen hebben wij heel intens aan de Heer gebeden. Heer, geef ons kinderen die u zullen dienen. Want we willen geen kinderen voor de hel opvoeden, maar kinderen voor de hemel opvoeden. En tot mijn vreugde kan ik zeggen, hoewel het meer aan mijn vrouw, naar de mens gesproken, te danken is dan aan mij, dat onze vier kinderen de Heer dienen. Daarvoor hebben wij ze gekregen. En ouders die hun kinderen laten dopen, of dat nou helemaal Bijbels is, dat kan me helemaal niet schelen. Maar het gaat me om de intentie. Die hun kinderen laten dopen, die zeggen daarmee, we hebben deze kinderen ontvangen voor de hemel. En we hebben deze kinderen in elk geval ontvangen, opdat zij hier op aarde de Heer zouden leren dienen. In Efeze 6 staat... dat we onze kinderen moeten opvoeden in de tucht en de vermaning des Heeren. Hoe klein ze ook zijn, we behandelen ze als mensen die de Heer toebehoren en die onderwezen worden in zijn geboden. Denk er dan. Nou, Matteüs 28, eerst dopen, dan onderwijzen wat de geboden van de Heer zijn. Nou, daar zitten jullie nou, baptisten. Wanneer begin je kinderen te onder... Ja, ik zal jullie wel krijgen vanavond. Ik vind het altijd veiliger om baptisten aan te vallen dan reformatorische christenen. Omdat ik eigenlijk dichter bij die baptisten sta. Zo wil ik dat wel eerlijk toegeven hoor. Maar op dit punt hebben ze een moeilijkheid. Eerst dopen, dan de geboden onderwijzen. Maar wanneer begin je kinderen de geboden van de Heer te onderwijzen? U mag zelf wat antwoord geven.